Is het überhaupt, kun jij een doelgroep bedenken waarvan je zegt, ja, misschien moet u dat ding eens overwegen om aan te schaffen?
Mensen die het heel breed hebben.
Maar ook wel echt heel breed, hè?
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om tafel met Donne van Kersenberg.
Hey.
Met Friso Weijers.
Hallo.
En met Arnoud Bokke.
Hoi.
En we gaan lekker vooruitblikken op het MWC, het Mobile World Congress. Mm-hmm. We nemen dit op de woensdag. Jullie stappen wanneer op het vliegtuig die kant op?
Zaterdag.
Dus dit gaat zich allemaal vanaf eind deze week en begin volgende week afspelen. Wat ooit toch wel, Arnoud, kijk even terug. Helemaal terug in de geschiedenis. Toch
vroeger.
Een van de grote beurzen was, ja, waar wij als tweakers heen gingen. Daar gebeurde het. Daar had je,
ja,
Sony, LG, Samsung, HTC. Noem nog eens wat.
Nee, dat waren wel echt de grote. Xiaomi nog iets later.
Ja, die kwamen er allemaal.
Hoe wij?
Sony doet niet meer mee. LG doet niet meer mee.
Nee.
Sony is er wel, maar is niet een hele grote speler. HTC doet niet meer mee. Dus daar gaan we het zo over hebben. Wat daar nog een beetje te halen valt. Dat gaan we doen zonder NDA's te breken en embargo's.
Proberen we althans. Hè?
Ja, ja,
als je eens vreemde biepjes hoort, dan
heeft een van deze twee heren hun mond voorbij gepraat. Maar we gaan natuurlijk eventjes beginnen met de post. Het was niet enorm veel. Ja, ik was gewoon in de war vorige week. Laten we het daarop houden.
Ja.
Ik had gewoon een knoop in mijn hoofd over salderen. Salderen is gewoon wegstrepen van opbrengst en verbruik. Alles wat je meer opbrengt, krijg je gewoon terug level 3 voor. Punt.
Ja.
Dat is waar het om gaat.
Ja.
En om een of andere reden wilde dat er gewoon even niet lekker in.
Heb je wel eens.
En daar hebben veel mensen op gereageerd. Dus bij deze, ik ben weer helemaal bij de les en weer helemaal fris. Dus dat kunnen we daarmee enigszins afsluiten. Nog wel een opmerking van Johan BB4SI. Zou je dat kunnen uitspreken op een manier? Of is dat gewoon...
Nee, volgens mij was dit zo'n gegenereerde naam.
Bassie.
Ja, ik was een Bassie, dacht ik inderdaad.
Ja, alles is voor Bassie. Die zei thuisaccu's, want natuurlijk over thuisaccu's. En wat moet je nou als je meer opbrengt? Wat moet je met die energie? Hij zegt, in combinatie met zonnepanelen zijn überhaupt niet erg gunstig. Want in de winter is je opbrengst van zonnepanelen dusdanig laag dat je die accu's niet gevuld krijgt. En hij zegt dan, enigszins betaalbaar accu-systeem kan doorgaans maar 48 uur woning voorzien. Dat vind ik misschien zelfs nog wel een beetje riant.
Ja.
En hij zegt, helemaal zo sprake is van een warmtepomp, van die zal je in de winter juist het meest gebruiken. Dan heb je eigenlijk die accu niet. Dus eigenlijk staat je accu in de zomer vooral te werken.
Ja.
Net zoals je zonnepanelen. En staat eigenlijk het hele zwikje in de winter,
ja,
niks te doen.
Thuisaccu's, voor zover ik het heb begrepen, die gebruik je nu vooral. Want Jeroen heeft hier aan tafel wel eens uitgelegd van... Dat is niet om dingen maanden op te slaan. Dat is voor dag-nacht, zeg maar. Of misschien over de loop van een paar dagen. Maar het is niet iets waarbij je in de zomer dat maar vult en in de winter het helemaal kan gebruiken.
Nee, daar is natuurlijk veel te klein voor. Maar het is wel, het is weer een ding dat alleen in de zomer eigenlijk werkt. Net zoals je zonnepanelen.
Ja.
Daar heb je in de zomer profijt van. In de winter vrij weinig. Valt me altijd heel erg tegen. Want soms denk je, oh, we hebben een hele week aan mooi zonnig winters weer gehad. Maar dat is toch niet de zonsterkte die je eigenlijk wil hebben. Mm-hmm. En inderdaad, een thuisaccu is dan leuk voor de overcapaciteit in de zomer. Maar in de winter, als je misschien wel meer verbruikt, want je zit binnen, meer, je bent minder buiten, je hebt misschien een warmtepomp. Dan is er volgens mij op dit moment nog geen enkele andere keuze dan dat net leeg trekken.
Ja.
Dus goed punt van Johan Bassie. Even kijken hoor, we hadden nog over de foutjes wegpoetsen in de Super Bowl. Waarvan Fizzy zegt foutjes weghalen. Zoals in 1984 met de Newspeak en het herschrijven publiceren van content van Orwell. Nee, dat is inderdaad niet echt best als we die kant op gaan.
Nee.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of ik ooit... Heb je ooit 1984 gelezen?
Ja.
Ik zie me dat ze af te vragen toen ik deze post las. Misschien moet hij maar heel snel
gelezen hebben.
Misschien moet hij heel snel op de leeslijst. Het is zo'n ding wat in onze cultuur zo vaak,
ja, het komt terugkomt zo vaak
en aangedragen wordt. Oh, het 1984.
Nou, ja, precies dat. En ik heb zoveel gelezen over 1984 dat ik mezelf afvraag van, heb ik uiteindelijk het echte boek zelf wel gelezen of heb ik alleen maar artikelen gelezen over 1984?
Ja, heb ik het eens gelezen voor een boekverslag voor Engels, denk ik.
Ja.
Ik heb de film heb ik niet gezien.
Nee, dat heb ik ook niet gezien.
Apple heeft er nog een keer een mooie reclame voor gemaakt voor dat boek.
Ja, ja, dat...
Of het ging om iets anders, dat ben ik vergeten.
Is dat die Think Different campagne? De man met de hamer.
Ik refereerde naar de originele Macintosh reclame uit 1984. Waarin ze 1984 nadoen.
Ja, precies.
En we gaan binnenkort de Macintosh presenteren. En dan zie je waarom 1984 niet wordt zoals 1984.
Ja, precies. Ja.
Dan verder natuurlijk even het onderwerp waar denk ik elke week weer op terug kunnen komen. Dat is AI. en MX Alba die zegt... In de podcast wordt half grappig beweerd dat Excel-helden het eerste slachtoffer van AI gaan zijn. Maar er is een beroepsgroep die al flink slachtoffer is geworden. Vertalers. En dacht ik, ja, AI kan een heleboel nog niet goed.
Ja.
Maar vertalen, redelijk oké.
Okay. Ja.
En ik snap, als je niet te veel aandacht aan kwaliteit hecht, mm-hmm. dat je aan heel eind komt.
Nee, hij omschrijft nog een heel ander fenomeen. Dat is namelijk machine translation post-editing. Dus wat er dan gebeurt, in plaats van de vertaler in te huren om te vertalen, huur je de vertaler in om de door de AI vertaalde tekst te verbeteren. En dan betaal je de vertaler dus veel minder. Maar die moet eigenlijk hetzelfde werk leveren om te zorgen dat het een beetje een oké tekst is. Want AI is daar gewoon nog niet super goed in.
Ja, wordt het inderdaad genoemd MTPE-werk, Machine Translate Post-Editing. Feitelijk het nalopen en de nodige correcties toepassen op een tekst die door een AI vertaald is. En ze schrijven ook, in mijn ervaring kost MTPE niet veel minder tijd dan een tekst from scratch vertalen. En vaak met een minder goed eindresultaat, terwijl de vertaler er minder voor betaald krijgt.
Ja,
ik snap als je in die hoek zit, dat daar nu op gewoon hele harde klappen vallen.
Ja.
Ik denk dat dat onvermijdelijk is.
Ja.
Ik denk dat dit een van die dingen is die, als we die echt goed kunnen automatiseren op een gegeven moment, dat daar geen weg van terug is.
Dat denk
hoe,
ik ook.
Hoe zuur dat ook is als dat inderdaad je tak van sport is.
Of het wordt gewoon een mooie niche dat je erbij kan zetten dat door een mens vertaald is.
Ja. En
dat
ambachtelijk dan, vertaald.
Dat wou ik net zeggen, ambachtelijk vertaald, ja.
En dan een opmerking die ik zelf ook al heel erg vaak gedacht heb. Ja. JJADX die zegt, ik zou het liefst hebben dat we LLM's noemen, Large Language Models, en het woord AI gebruiken voor een daadwerkelijke artificiële intelligentie. Het volgende woord voorspellen met idioot veel rekenkracht is eigenlijk superdom. Dat kan een klein kind zonder de helft van het internet leeg te zuigen. Nou, dat vind ik misschien een klein beetje gechargeerd. En ik vind elke keer LLM's omschrijven als dat ding gokt woorden. Dat doet ook niet helemaal eer aan de technologie die erachter zit. Dat is misschien onderdeel van hoe het technisch werkt, maar... Ja. Als je kijkt wat er uit kan komen, dan nee. De definitie van intelligentie blijft gewoon heel lastig. Maar zeggen, dat ding kan heel goed gokken. Dat vind ik gewoon in de praktijk, als je ermee werkt, vind ik gewoon geen eer aandoen aan wat er uit kan komen. Maar ik denk dat wij allen hier als techjournalisten helemaal moe worden. Dat overal maar de sticker AI geplakt wordt door elke fabrikant. Net zoals dat een paar jaar geleden was alles 5G, toen was alles blockchain. Toen was alles IoT is het nog geweest. Ja. En nu is alles AI.
Eigenlijk cirkeltje weer rond. Want we hebben ook een periode gehad dat alles smart genoemd werd.
Ja, dat is waar. Nu is het dan een volgende versie van smart. En voor mij hebben we de vorige keer gehad ook over een mogelijke definitie. Ja, ik blijf erbij. Als je niet meer helemaal snapt hoe het werkt en het wordt een soort black box. Mm-hmm. Dan is het AI-ish. Maar het kan helemaal geen kwaad om dan de vervolgstap te maken. Zeg, oké, wat voor type model is het dan? Is het een large language model of is het een... machine learning model dat getraind is op beelden en daar dingen mee kan doen.
Ja.
Want als je kijkt naar wat Google AI noemt, iets als Magic Eraser of zo. Mm-hmm. Dat is gewoon getraind op heel veel beeldmateriaal dat het kan gokken, om het maar weer te zeggen. Wat er achter dat paaltje stond, wat je net weggegumpt hebt.
Ja.
Maar dat is wel wederom, ik denk alles wat met neurale netwerken en machine learning werkt, dat wel ergens in die hoek zit.
Ja.
Maar ik deel die frustratie.
Ja, ik deel die frustratie ook. En dat komt door de term kunstmatige intelligentie. Daar zijn twee grote problemen mee. Het is niet kunstmatig en het is niet intelligent. Dus het is eigenlijk een super
slechte term.
Ja. Want het drijft op menselijke input. Dus het is per definitie niet kunstmatig. Het reproduceert gewoon wat mensen hebben gemaakt. Alleen dan in een soort van variatievorm. Dus het remixt eigenlijk wat mensen doen in plaats van dat het kunstmatig is. En dat doet het niet echt op een slimme manier. Maar het zijn gewoon, er zit geen intelligentie achter of onder.
Zullen we dat, maar dan, dus mens heeft de intelligentie en niet het model? We komen ergens, want je een mooie term, we gaan het IR noemen. Intelligentie remixer.
Oké, ja, mooi.
Ja. Dus menselijke intelligentie die wordt geremixed door het model en dan komt er wat uit.
Als over een jaar elk bedrijf alles IR noemt, dan weet je waar het begonnen is. Dat was hier.
Juist.
Deze podcast.
Ik even op pauze. Ik ga even het patentbureau bellen. Ja. IR. Intelligentie remixen.
Mooi, ja.
Kijken of het aan gaat slaan. Het klopt in ieder geval beter. Is even kijken. Wanneer hebben wij het laatst? Ik zag een leuke. Omdat het toevallig voor mij een hele recent is. Wanneer heb je voor het laatst een price alert aangemaakt in de Price Watch?
Poeh.
Oh, dat zou ik niet eens weten.
Ik ga mensen hier even op de spot zetten. Ja, maar ja. Misschien weet ik het en de rest gewoon niet. Dat kan ook, maar...
Ik zit even te denken. Ik denk ergens een maand of 4, 5 geleden.
Oké, okay. Weet je nog waarvoor dat was?
Misschien is het nog wel iets langer geleden ook. Het was op een externe harde schijf. En ik dacht, die prijzen die zijn hopelijk nog aan het dalen. En als het onder deze waarde komt, dan vind ik het wel impulsaankoop.
En toen werd al het flesgeheugen veel duurder.
Ja, dus that didn't work. Maar ik heb hem wel ingesteld.
Oké, okay. Dus, 4, 5 maanden geleden. Ja. Aan de overkant hier, mensen die zich iets herinneren.
Nou, voor mij is het heel simpel. Nooit.
Wat?
Oeh. Nooit.
Jij koopt gewoon alles wat je wil.
Ik koop wat ik wil, wanneer ik het wil.
Oké. Okay.
Hoogst mogelijke prijs.
Dat dan niet. Op het moment dat ik het wil, dan check ik wel. En als ik dan denk van dit vind ik te duur, dan doe ik het niet. En anders dan heb ik zoiets van oké, let's go. Doe ik het nu wel. Laten we gaan.
Laten we gaan.
Ja.
Friso?
Ja, misschien een noemvraag, maar dat kun je dat in de vraag en aanbod ook doen? Want ik kijk denk ik vaker in de vraag en aanbod naar prijzen van de producten.
Ik zal jou eens even uitleggen hoe de eigen platform waar je al een paar jaar voor werkt.
Ja,
als je een price alert aanmaakt, kun je daarbij aanvinken. Dit geldt ook voor VNA en tweedehands advertenties.
Nee, dat is verdomd handig, dat tweakers.
Dat is zeker voor de handig.
Wat vaker gebruiken.
Oké.
Okay, nee, ik zit vaak door de listings te scrollen, maar niet...
Je maakt hier gewoon handwerk van, dat vind je fijn.
Ik maak er gewoon handwerk van. Ja, het is ook wel ambachtelijk. Leuk. Ambachtelijk.
Oh, je bent je eigen ambachtelijke price alert engine.
Juist.
Okay. Maar door VNA snuffelen is toch gewoon leuk?
Nee, dat is ook zo.
Dat doe ik soms wel eens, ja. Ja.
Maar heb je hem ooit aangemaakt?
Nou, misschien ooit wel eens een keer voor een scherm dat ik dan wilde hebben.
Oké, maar Donnie staat op nooit en dan sta jij op ooit. Ja. Dus dan weten we in ieder geval hoe dat zit.
Dit is 10 jaar geleden, denk ik.
En bij mij werd er vanochtend een afgevuurd. Dus ik kreeg een melding. Want ik was op CES begin januari. En daar zag ik, heb ik op Friso veelvuldig over heen en weer geslekt. Van die mooie nieuwe OLED-monitoren.
Mm-hmm.
En ik wilde dat gewoon een klein beetje volgen qua introductie en zo. Dus ik heb toen op al die 32-inch 4K-schermen gewoon een price alert gezet. Niet zozeer omdat ik het nu meteen wil kopen. Maar ik was gewoon benieuwd wanneer gaat dat een beetje leverbaar worden. En verdraaid. Ik kreeg vanochtend een mail die dat volgens mij... eerste display wat nu te koop is in Nederland, die van MSI.
Mm-hmm.
Dus ik meteen tegen Friso van, ga ze even snel een sample aanvragen, want ze zijn te koop.
Ah, dus, het was niet eens voor jezelf, Het was gewoon weer werk gerelateerd.
Ja, ik was gewoon benieuwd wanneer het een beetje op de markt ging komen. Ik vind het ergens zelf ook wel interessant voor mijn eigen desktop thuis, een 32-inch 4K monitor OLED. Maar dan ga ik eerst wachten tot Friso het ding uit elkaar getrokken heeft en getest en dan wil ik eerst weten wat hij ervan vindt. Dus ik zit totaal niet... zeg maar, dat ik nu wil kopen of zo. Maar dat is wel een interessante ontwikkeling, dit type schermen in de gaten te houden.
Sowieso, als je dat zou willen kopen, dan zou ik eerst even wachten tot al die schermen op de markt zijn gekomen.
En dan kun je een beetje vergelijken, komt er een round-upje aan. Ja. Dus, maar ik heb opeens nog een mailtje van, hey, er is een MSI 32 inch, voor mij 1399.
1399, nou.
Ik vind veel geld.
Ja, oké, het kan altijd erger. Maar goed, daar komen we zo nog over te spreken, denk ik.
Daar koop je ook tegenwoordig gewoon een 55 inch OLED TV voor. Dus dan
ook dat.
32 inch monitor, 55 inch TV. Ja.
Of een stuk of... Nou, hoeveel gewone 4K-schermen zou je daarvoor kunnen kopen?
Oeh, een stuk of 5?
Kijk.
6?
Ja, als je echt gewone hebt, wel een stuk of 5 misschien. Als je gaming-schermen hebt, IPS, alles. Misschien 2, 3?
Ja, het is nog steeds. Maar die zwartwaarde, jongens, die zwartwaarde.
Ja.
Alright, dan ga ik gewoon beginnen, want ik heb vanochtend een price alert. Ik heb hem dus ook recentelijk ingesteld, als ik het zo denk. Soms dan brengen wij de podcast uit en dan gebeurt het echt net nadat we klaar zijn opnemen iets. En denk je, dat had ik eigenlijk nog mee willen nemen. Dus het voelt misschien al bijna een klein beetje oud, maar ik ga hem toch nog noemen.
Mm-hmm.
Sora.
Ja.
Ja.
Echt niet normaal.
Nee.
Ik vind OpenAI een beetje een eng bedrijf worden.
Mm-hmm.
Omdat ze nu al een paar keer vanuit het niets opeens... Ik ben gewend dat technologie vaak incrementeel gaat met kleine stapjes. En zij doen enorme reuze stappen af en toe. Van GPT 3.5 naar 4 was ook echt een hele grote stap. Zeg maar in de naamgeving is 0.5 erbij, maar in de praktijk is dat echt veel groter. En opeens, wij kunnen nu video's genereren.
Ja.
En denk ik, dat heb ik al vaker gezien met andere modellen. En dat is dan best wel slecht. En toen klikte ik het aan en toen zag ik... Een paar mensen door een besneeuwd Japans landschap lopen. Zou ik niet denken, is dit dan het origineel? En krijg ik zo meteen te zien wat de output is als je dit als input geeft? En soms denk ik, dit is het.
Ja.
En bizar, ik volg al eigenlijk de laatste anderhalf jaar de ontwikkeling van Stable Diffusion, wat zeg maar een tekst naar image model is, open source. En er zijn veel mensen die dat dan proberen in te zetten om ook animaties te maken, bewegende beelden. En er is een hele leuke community omheen. En dat volgde ik wel een beetje, maar dan zag je heel erg van het ene frame op het andere frame heel veel flickering en weinig consistentie. Het waren echt allemaal losse frames die wel een animatie vormden, maar er zat helemaal geen rust in het beeld, zeg maar. Ik was gewoon, ik ga gewoon even Engels maken. Ik was gewoon blown away.
Ik was gewoon
omvergeblazen. Ja. Was jij dat ook?
Ja, best wel. En want ik zag dit langskomen en dan, ik bedoel, dit duurde even voordat het doordrong wat dit betekent. Dat heb je wel eens. Dan komt er zo'n bericht voorbij en denk je, oh, leuk. Het zat ook in de submit queue. Het was gewoon een tip. Ik had dienst, gewoon nieuwsdienst. En ik dacht, oh, leuk. Weet je wel? En ik klik het aan en dan zie je die filmpjes. En ik had hetzelfde als jij. Ik dacht van, oké, nou, nu de output. En toen stond er, het is text to video. Toen dacht ik, wacht, nee, dit
is de output.
Ja. En er staan natuurlijk wel beperkingen bij, weet je wel. Dan zeggen ze van, ja, dan neemt de hoofdpersoon een hap van het koekje. En dan is het koekje weer heel en dat soort dingen. Het is wel echt AI. En er zitten typische AI-fouten in. Maar,
en dat is dus geen AI, want het is niet intelligent. Het is IR, hè?
Het is IR. Ja, het is duidelijk IR. En dat zie je er ook aan af. Het is geremixed, maar nog niet helemaal goed geremixed. De beats zitten nog niet op.
Nee, maar je ziet hetzelfde als wat je met LLM ziet. Ja. Er kan heel veel gegenereerd worden, maar net zoals met dat LLM's hallucineren. Ik denk dat dit nog een veel mooier voorbeeld is van hallucineren. Want dit is, daar, als je de definitie van het woord erbij pakt, is het denk ik in meestal bedoelen we iets dat je iets voor je ziet wat er niet is.
Precies.
En overduidelijk snapt dit model onze natuurkunde niet.
Nee.
Hij snapt A, hij snapt B. Ik vind het beste voorbeeld vind ik nog dat je een glas ziet wat omvalt met vloeistof erin. En dan aan het eind van de video heb je zo'n vloeistof met het glas erin liggen dat het eruit lekt. Ja. En wij weten dan moet je het glas omstoten en dan vloeit het eruit.
Ja.
Dat weet het model niet. Die weet gewoon, staat glas, ligt glas, vloeistof op tafel. En dat is een soort, het glas wordt een soort van zacht bijna. Dat valt dan om en dan door het glas heen ebt gewoon een vloeistof. Natuurkunde staat het helemaal nergens op. Het ziet er wel heel mooi uit. Zeg maar, visueel klopt het, zeg maar. Ik snap alleen niet wat ik aan het bekijken ben. En dat kan zo'n model met de meest grote vertrouwen, kan het gewoon uitgespuugd worden.
Ja.
Ja, kijk, glas valt om.
Ja.
En dan merk je, oh, dit is niet intelligent.
Dat vind ik al mooi. Als ik alle voorbeelden die ik heb gezien met eten, is ook precies dat. Dat je inderdaad, zoals je net al zei, het koekje, je neemt een hap en het is er nog. Maar jullie zullen waarschijnlijk ook wel die video gezien hebben met Will Smith die spaghetti eet. Ja. Die twee, de versie van hoe de oude versie dat deed. Wat gewoon echt een soort van pixelbrei is in de buurt van zijn mond. En deel 2, waar het wel echt lijkt alsof hij een soort van spaghetti eet. Alleen soms eet hij achteruit.
Wout, ga ik je nu iets vertellen waardoor je weggeblazen wordt? Wout, take it away.
Daar hadden we het net er voor mij over. Voor mij is dat gewoon echt.
Dat is echt. Die video van Will Smith is echt.
Die is juist als reactie ook een echte hierop. Video die had op zijn eigen Instagram had hij die gezet.
Oh,
maar wat je daar heel goed wel ziet in die vergelijking, is dat de before-video is wel het niveau waar we tot nu toe waren.
Ja.
En dat vind ik dus best wel een beetje eng af en toe met OpenAI. Dat je denkt, oh, maar we zijn nog een heel eind verwijderd van het moment dat dit realistisch is. En dan, klop, oh, we hebben wat nieuws. En dat is altijd heel erg low-key. Het is niet alsof ze dan een grote persconferentie doen of zo. Nee. Het staat gewoon op een gegeven moment online.
Klopt, by the way, hier.
Ja. En ik denk wel dat, dit snapt dus gewoon nog heel veel van hoe onze wereld werkt niet. En ik zag meteen online discussies ontstaan. Is dit het einde voor de filmindustrie en dat soort dingen? Famous last word, dat geloof ik niet zo. Maar pak me daar vooral op aan als heel Hollywood failliet is over 3 jaar.
We zitten in Pompeii, we zien de Vesuvius uitbarsten en we denken, oh, valt wel mee.
Dat komt niet tot hier, joh. Dat is veel te ver weg. Maar dat we net bij de post ook hadden, dat de job van vertaler nu onder druk staat.
Ja.
Je hebt heel veel websites waar gewoon stock video beeld te downloaden is. Dus als ik een video van iets maak en ik denk, ik noem in mijn video Tokio. Ik heb het even over Tokio. Ik moet eigenlijk gewoon even een paar shots hebben van Tokio. Gewoon van wat straten of wat uit de lucht. Dan kan ik nu naar een stock site gaan en dan kan ik die beelden daar kopen, een licentie. En dat voor dat soort dingen, als ik nu de kwaliteit zie van Sora toch?
Ja,
Sora. Ik was het even vergeten hoor, bijna.
Het is ook Japans voor lucht.
Oké. Dan is het grappig dat ik Tokio noem. Mm-hmm. Denk ik dat we nu al, misschien moet je een paar keer een versie maken dat er in één glitch zit en dat je dan misschien een paar keer opnieuw moet doen voordat hij eruit is. Maar daar zitten we echt al super dichtbij.
Ja.
Dus het vak van stockvideograaf,
Ja.
Staat die ook enorm mee onder druk?
Nu ben ik wel benieuwd, want dit is dus niet, het is nog niet een dienst of een product dat je kunt gebruiken. Ze hebben het nu beschikbaar gesteld aan onderzoekers, ook buiten OpenAI, om zeg maar even te testen van hoe kunnen we dit, hoe kun je dit misbruiken?
Nou, het wordt geredteamed nu.
Ja, het wordt geredteamed. Ik zocht naar een Nederlandse synoniem daarvoor.
Nee, dat is gewoon jargon. Dat mogen we, vind ik.
Oké. Het wordt.
We hebben het ook niet over witte hoedhackers en zo.
Dat is waar.
Noemen we ook gewoon whitehead.
Oké. Maar het wordt in elk geval stevig uitgeprobeerd. En ik zou denken, ik weet niet of OpenAI de conclusie al heeft getrokken van dit moet sowieso uitkomen. We willen alleen nog weten welke vangrails we in moeten bouwen, zeg maar. Of dat het ook nog een mogelijkheid is dat OpenAI zegt, ja, dit is ons een beetje te link. Dit gaan we niet doen. Ik weet niet of dat nog een mogelijkheid is.
Kan de geest terug in de fles? Nou ja, ik denk dat OpenAI daarvoor kan kiezen. Maar zij zullen niet de enige zijn die hiermee bezig is. En ik denk wel dat, kijk, de open source community loopt achter op bedrijven als OpenAI. Want die hebben veel minder rekenkracht beschikbaar. Maar uiteindelijk, als je ze maar de tijd geeft, dan gaat dat ook op dit niveau komen. Dus in dat opzicht kan misschien OpenAI hun geest terug in hun fles stoppen.
Mm-hmm.
Maar in brede zin denk ik niet dat het überhaupt kan.
Ja.
Die vangrails vind ik wel interessant. Ik zat wel meteen te denken, wat mij een mooie begrenzer hierop lijkt, is dat het model gewoon weigert bekende mensen na te maken. Gewoon mensen in de dataset zitten. Dus als jij zegt, ik wil een politicus of een filmster, dat het gewoon niet gebeurt. Dus als jij inderdaad beelden wil van een random persoon die ergens
Will
loopt.
Smith, neem dat nou maar als voorbeeld.
Ja, wat dacht je van Joe Biden en Donald Trump op dit moment?
Ja.
Dus als je zegt, ik wil gewoon een beeld van een persoon die ergens door een bos loopt, zo, prima, heel generiek. Ik wil Joe Biden die een puppy doodknuppelt met een honkbalknuppel. Mm-hmm. Nou, laten we dat niet doen. Sowieso misschien.
Dat doodknuppelen is al een probleem.
Moet je dat sowieso misschien niet doen, inderdaad. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd nu in deze red teaming fase waar ze op uit gaan komen.
Ja.
Want ze hebben wel, ook als ik interviews luister met Sam Altman, ik heb wel enigszins het idee dat ze zich bewust zijn van de impact die hun werk kan hebben.
Mm-hmm.
Ik denk tegelijkertijd vindt hij het onvermijdelijk dat we dit doen. Dus dan kunnen wij het beter zelf doen met de goede parameters. Ja. Maar dat ze dit niet zomaar online gaan gooien. Ik bedoel, dat ze dit op deze manier doen, dat vind ik wel fijn. En ik ben heel benieuwd of dit een maand gaat duren of 2 jaar. Of
ja.
I don't know.
Maar inderdaad, het komt eraan. En weet je, je hebt gelijk, als OpenAI het niet uitbrengt, dan heeft wel iemand het ergens te pakken gekregen. Ik bedoel, weet nog dat Meta Llama aan het testen was en dat verscheen ook ineens online, zeg maar. Dat werd gewoon gelekt door iemand die daar.
Dat was toen in kleine kring verspreid binnen de onderzoekscommunity ook.
Ja.
Ja, misschien in zo'nzelfde red teaming-achtige constructie. En toen is het inderdaad gedeeld. Dat vond ze uiteindelijk ook niet enorm erg, volgens mij.
Dat denk ik ook niet. Maar het is meer het idee van, kun je zo'n geest terug in de fles stoppen? Weet het niet. Het is wel.
Ik denk het niet.
Nee, hè?
Nee.
Nee.
Jij bent ook nog, steeds met Stable Diffusion bezig, Donovan? Daar was je op een gegeven moment ook helemaal enthousiast mee, toch?
Ja, klopt. Ik ben nog heel hard aan het stoeien met Stable Diffusion, inmiddels SDXL. Dus hogere resolutie, betere plaatjes in combinatie met ControlNet, hè, om de vingers goed te krijgen en de gezichten en de tanden goed te krijgen.
Maar is dat zeg maar meer onderzoek en gewoon kijken of je het of doe jij er ook, heeft het een doel voor jou? Maak je dingen die je vervolgens echt ergens voor inzet? Of is het ermee spelen nog steeds wat de boventoon heeft?
Voornamelijk ermee spelen, maar ik heb al wel een paar keer van mensen gehad van kun je dit voor me maken of kun je dat voor me aanpassen? Nou, en dan doe ik dat. En
je gebruikt ook een soort Photoshop om bestaande beelden met inpainting dingen aan te passen?
Zoiets, ja, precies. En dat gaat best goed, zeker in combinatie met ControlNet, want met gewoon Stable Diffusion was ik vaak bezig met dan maak je 100 resultaten en dan moet je daaruit er eentje zoeken die een beetje.
Ja, voor de mensen die niet weten, ControlNet is een soort van toevoeging op Stable Diffusion, waarbij je veel meer richting kan meegeven naar hoe het beeld wordt opgebouwd, toch?
Ja, precies. Zeggen? Ja, of hoe een bepaald persoon staat.
Kan bijna een soort skelet tekenen, een soort harkfiguur van oké, dit is een beetje de kant waar je op moet denken en dan gaat hij daaromheen iets genereren.
Ja, dat klopt. Nou, precies dat. En dat zelf met Dreamboost een beetje kijken hoe het zelf trainen en maken van een model werkt. En hoe dat doet. Zodat ik in elk geval een beetje bij ben en een beetje de achterliggende techniek.
Is er een Donnie-model?
Nee, dat nog niet. Maar niet, dat wil ik wel. Ik wil daar wel binnenkort wat mee gaan.
Een model van jezelf, inderdaad.
Ja, precies. Dat lijkt me
zo. Stable Donny Fusion.
Stable Donny Fusion, ja, inderdaad.
Kan iedereen Donny overal neerzetten?
Inderdaad, ja.
Ik moest wel trouwens meteen wel denken, want je hebt het nu over beelden genereren. En dat heb ik ook thuis zelf gedaan. Daar heb je een dikke GPU voor nodig. Mm-hmm. En die staat dan best wel hard te blazen. Dat kost ook wel wat aan stroom.
Ja, dat klopt.
En dan gaan we dat dus in video doen. Dus de kwaliteitssprong puur per frame vond ik al gigantisch. En dan nog eens 30 keer per seconde. Ik bedoel, ja, de hoeveelheid compute die nodig is.
Ja.
En dat vind ik, ik blijf daarop hameren. Want ik vind dat een onderbelicht onderdeel van deze hele nieuwe industrie. De hoeveelheid energie. Bij Bitcoin werd op een gegeven moment ook dat in de discussie getrokken. Ja. Eerst vonden Bitcoin allemaal leuk. En dan gingen mensen uitrekenen. Ja, Bitcoin kost per jaar net zoveel aan energie als een klein land of iets anders. En dat, het is niet gratis, zeg maar. Het is niet, ja, dat het er zomaar opeens bestaat en dat de kaboutertjes het draaiende houden. Dat is hier natuurlijk ook. Het is daarom ook die samenwerking met Microsoft. Er zit zoveel rekenkracht achter. Ja. En met die rekenkracht zit er zoveel stroomverbruik, CO2-uitstoot. En ik zeg niet daarom dat je het niet moet doen, maar ook als mensen om mij heen ChatGPT gebruiken. Ja, ik log gewoon in, dan typ ik wat en dan is het er.
Ja,
dus, ja. Het is magie.
Het is magie.
Het kost niks. Het is allemaal gratis.
Ja, ja, precies.
Nee.
Niet gratis.
En
nee,
als je dit wil gaan doen met video, nee, ik wil niet weten hoeveel rekenkracht hiervoor nodig is.
Nu denk ik wel tekst erin, tekst eruit in ChatGPT. Dat is natuurlijk wel een stuk zuiniger dan tekst erin, video eruit.
Nee, dit is een overtreffende trap daarvan, het inderdaad. Het
is niet een factor 2, maar dit is gewoon een factor 200.
En je moet de modellen trainen. Dus ja, de datasets zijn ook veel groter.
Ja.
Dus we hebben het net over accu's en zonnepanelen en zo. Maar als je, ja, kijkt waar nu steeds meer energie heen gaat, dat is niet dingen in je huis. Dat is dit soort systemen. Maar zoals we zeiden, ik denk niet dat de geest terug in de fles kan. Dus beter leren wij ermee leven en ermee omgaan en goede afspraken, ja, maken over hoe we dit in willen zetten.
Ja, precies. Ik wil nog één dingetje zeggen hierover.
En dat is?
Ik vind het fantastisch dat we nu toch weer in een tijd zijn aangekomen dat er zoveel grote stappen worden gemaakt. Dat doet me echt, hè, opa vertelt, doet me echt denken aan de 80's en de 90's. Dat er elk jaar, ja, een computer uitkwam die 10 keer zoveel kon als de computers die we al hadden. En
ja,
ik vind het zo fijn om te zien dat we nu weer die stap hebben. Dat incrementele is ook leuk natuurlijk, maar dit is natuurlijk...
Nee, als Intel, ja, met heerlijk, een nieuwe generatie core komt, dan is het procentje hier, 3% daar, iets sneller GPU hier.
Precies, ja.
En vroeger, misschien ook game consoles, er komt een nieuwe generatie console. Nou, dat was me toch een stap. En dat is nu ook al...
Ja.
Ik heb bij de PS5 de mensen, ja, het is wel mooier en het is nu 4K. En,
ja.
Maar het is meer van hetzelfde. En dit, precies, zijn wel... Dat. Dit zijn grote stappen.
Ja. Ik deel je enthousiasme, Donny. Dit is echt leuk. En,
en
ondanks alle bedenkingen die erbij...
Is het een beetje eng ook?
Ja, tuurlijk is het een beetje eng.
Nee, oké, gelukkig, ja, dat we dat ook gewoon, ja, kunnen zeggen. Ik, ja, vind het allebei, ja, namelijk.
Ik ook.
Ik ook, ja, zeker.
Arnoud dan.
Ja.
Die 4-5 maanden geleden een price alert had aangemaakt.
Ja, over beelden gesproken. En
over enge dingen.
Geremixte intelligentie. het kwam dinsdag naar buiten dat inmiddels 110 winkels... maar ik heb het idee dat dit gewoon iets is wat een beetje speelt en dat binnen een paar jaar eigenlijk elke supermarkt dit heeft. Want ik had uitgerekend hoeveel procent het was. En dat was ongeveer 0,17% of 1,17% van de supermarkten heeft dit. Het gaat over slimme camera's die dus het beeld analyseren om te kijken wat voor of je winkeldiefstal pleegt.
Oh, oké. Okay.
En dat gaat dus ongeveer zo. Je kan het ook gewoon zien, want het is van een Frans bedrijf. Dus gewoon een leverancier ervan. En ja, dat kwam dan even in het nieuws. Er zullen meer systemen zijn. Maar die maken van elke klant gewoon een soort van, ja, een skeletbeeldje. En vervolgens kunnen ze dus detecteren of je iets uit het schap pakt en in je tas of in je zak stopt. En dan krijgt een winkelmedewerker een melding daarvan. Die kan dan even de beelden terugkijken. En als je na de kassa het daar niet uit hebt gehaald, dan spreken ze je aan. Dat is een beetje de bedoeling ervan.
Dus een winkelmedewerker heeft een soort VAR-scherm.
Ja.
En die kan dan even in slow-mo kijken. Ging het nou echt de jaszak in?
Ja. En er was enorme discussie over dit nieuws op de site. En dat vond ik ook heel mooi. Omdat mensen het idee hadden van, hé, maar we gingen toch naar een supermarkt toe waarin elk product in feite toch gewoon een RFID-tagje heeft en je legt het gewoon neer en dan reken je automatisch af en je bent weg en je kan.
Voor mij heeft Amazon die winkels in de VS dat je gewoon naar het langs loopt door een poortje dat het allemaal gescand wordt en het wordt automatisch van je rekening afgeschreven.
Ja.
Ja, klopt. En in China heb je ook een paar van dat soort winkeltjes waar je gewoon, er werkt niemand. Je komt gewoon naar binnen, je vult je mandje en je loopt zo weer naar buiten. En
in Nederland hebben we dit ook gewoon een winkel met, ik ga geen namen noemen, maar met sportkleding en dat soort dingen. Die werkt hier ook mee. Daar leg je dat in een bak en dan ziet het wat het product is en haal je het eruit. En dan kun je afrekenen en zo. Dat is nog niet automatisch afrekenen, maar het is al wel automatisch. Alle producten zijn gelabeld en dan hoef je niet te scannen of zo. Dat gebeurt automatisch. Maar in supermarkten is dat nog niet zover en die werken dus wel met dit soort systemen.
Ik heb niet de reacties hieronder de bericht gelezen. Wat was de tendens?
De tendens was, jammer dat dit zo moet, maar als je dan toch, want winkeldiefstal is wel voor supermarkten, zeker met zelfscan, best wel een groot probleem. Als in bij bijvoorbeeld die grote gele supermarkt, is de hoeveelheid dat ze verliezen door winkeldiefstal is even hoog als de totale winst over een jaar. Ongeveer. Dus dat zijn significante aantallen. En winst, niet omzetten. Winst.
Nee, maar nog.
Ja, dus dat heeft enorme impact. Dus het verminderen daarvan is een groot belang. En zij hebben ook al aangekondigd dit in heel veel winkels te gaan inzetten. Het is, zeg maar, het is van alle oplossingen die je zou kunnen verzinnen, is dit wel een van de minst slechte?
Vooral als het echt zich beperkt tot het analyseren van de beweging op het beeld. En dat je echt ziet, hey, deze persoon doet iets voor de handeling uit. Want het is natuurlijk ook heel dicht bij profileren dit.
Ja.
En zeg, hey, hier zien we iemand met een bepaalde lengte, bouw, huidskleur, la-di-da-di-da. Vinden wij een hoger risico? Beetje toeslagenaffaire inzetten van software, zeg maar. En dan misschien moeten we deze persoon een extra check geven.
Dat is dit niet.
Gelukkig niet, inderdaad.
Nee, okay. Het is echt alleen bewegingen. En het herkent ook geen personen. Er zit geen gezichtsherkenning in.
Dus eigenlijk is dit een computer, het automatiseren van een beveiliger die in een hokje zit met 38 beeldschermen.
Ja.
En aan het rondkijken alsof je iets gek ziet gebeuren.
En wat dus het voordeel is voor winkeliers, is ze hebben het min of meer real time. Dus ze kunnen op hete daad winkeldiefstal detecteren in plaats van dat ze enige tijd later, als de klant de winkel al heeft verlaten, erachter komen. Ja. Maar weet je, het werkt gewoon niet overal in de winkel. Want dat hebben ze ook al gemerkt. Dan heb je zo'n afdeling met van die broodjes en zo. Ja, die doen mensen in zakken de hele tijd. En dan gaat dus de hele tijd dat systeem af, als je daar geen check op inbouwt. Dat je daar dus eventjes niet de hele tijd die melding geeft.
Omdat mensen een broodje pakken en gewoon even in hun zak stoppen. Of?
Ja, en hij ziet dan, er gaat een product uit het schap in een zak, in een tas. En dat is verdacht, zeg maar, want het hoort in een mandje of zo. Maar dan gaat die zak gaat natuurlijk weer in het mandje. Maar kennelijk is het systeem dan ook niet zo slim dat dan weer...
Nou ja, en heel eerlijk, als ik soms een paar dingetjes nodig heb, dan en misschien zijn er mandjes al bij de ingang. Ik heb ook wel eens gehad dat een paar dingen in mijn jaszakken stop.
Ja.
Bij de kassa het er allemaal weer uithaal. Precies. Scan en weer terug in mijn jaszak stop. Dus er zitten wel wat false positives in.
Wat ik hier dus wel, zeg maar, dat zie je hier een beetje voor je ogen ontstaan, ik wel tenminste, is dat we ons gedrag zullen moeten gaan aanpassen aan de technologie die de winkel gebruikt. Want wat jij nu beschrijft, je loopt gewoon even binnen, je steekt in je zak en je haalt het er weer uit bij de kassa, je rekent het af. Dat is niet crimineel, maar op het moment dat camera's dat als verdacht gaan aanmerken en jij hebt daar last van, dan ga jij je gedrag aanpassen en dan ga je dat niet meer doen. Dan pak je wel een mandje. Ja. Want dat mandje heeft dan bijvoorbeeld, weet ik veel, een of andere sensor in zich om te weten dat het, en je zak heeft dat niet, zeg maar zoiets. Dus ik denk dat dit gaat gebeuren en dat we ons gedrag gaan aanpassen op de technologie die er
is. Nee, ik zou het niet heel fijn vinden als ik elke keer gecontroleerd word. Trouwens, als ik bij de grote blauwe supermarkt langs ga, en ik ga dan zelf scannen, heb ik ook het idee dat ik 1 op de 4, drie keer misschien wel gewoon random controle. Ik denk, ja, lekker random. Elke keer als ik het doe hier, moet ik weer wachten op iemand die komt controleren. Dus dat probeer ik sowieso zoveel mogelijk te vermijden.
Maar
ja,
mannen met baard zijn ook wel verdacht, hè?
Ja, dan krijg je toch die profiling.
Ik heb echt nooit controle. Ik weet niet waar je het over hebt.
Ik ook niet.
Nee. Maar ik heb heel vaak controle.
Hoe zou dat dan?
Dat is geen grap, inderdaad.
Nee, ik heb ook heel vaak controle bij de zelfscan. Maar, ja.
Bonuskaart misschien gebruiken?
Ja, dat is de reden, denk ik ook. Want ik heb zo vaak controle omdat
over dag aan passen gesproken.
Ik gebruik een site waarop je een willekeurige bonuskaart genereert. En ja, dat vind ik natuurlijk super verdacht. Ja. Dat snap ik wel. Ik vind het wel leuk. Dan krijg je wel persoonlijke aanbiedingen. Dan denk ik, van wie dan?
Ja. Missen wij hier nog iets? Want zoals je het uitlegt, denk je, oké, camera's, geen profiling, geen gezichtsherkenning, alleen op de handeling, dan word je gewoon gecheckt. Dus ik kan ook zijn, nou, sorry meneer, mevrouw, het klopt niet. Klinkt best onschuldig, maar toch met dit soort dingen denk ik, ja, is het dat ook?
Het hangt er vanaf hoe de winkelmedewerkers ermee omgaan. Kijk, als je naar de kassa controleert, dan is het verder prima. Want dat is de plek waarop je hebt afgerekend. Als je denkt van, jeetje, die persoon met die baard in die winkel, die heeft al 3 verdachte dingen gedaan, ik spring hem in zijn nek. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dus het hangt er wel vanaf hoe
de winkel naar de grond.
Gaat. Precies.
Ja. Van body slam.
Ja. Maar ja, in deze variant, ik zag er ook eigenlijk niet echt een groot probleem mee. Ik dacht wel, ja, je gaat je gedrag aanpassen, vast. Maar we willen ook dat onze winkels de prijzen zo laag mogelijk kunnen houden.
Zeker.
Diefstal verhoogt de prijzen voor de mensen die wel betalen.
Nee, maar dat staat je wat je net zegt, dat het zoveel... Dat het zoveel gebeurt. Ja, misschien ben ik een enorm braaf Hendrik, maar ik heb er nog nooit van mijn leven aan gedacht om iets bij een supermarkt te jatten.
Echt waar? Wauw, dat is wel heel braaf. Jazeker wel.
Ja, oké.
Okay. Vertel.
Ja. Nou, dan ben ik denk ik ook een brave Hendrik, want ik heb ook zoiets van, nee, kom niet in me op.
En misschien dus een soort hackersmentaliteit, maar die zelfs geen kassa's kwamen, een jaar of 10-15 geleden in Zwang. Toen dacht ik, zou je dit systeem ook kunnen misbruiken en op welke manier dan? Dat is gewoon hoe je denkt, toch?
Nee, maar heb je het gedaan?
Nee.
Nee, oké. Okay. Nee, tuurlijk is het ook wel eens
opgekomen. Per ongeluk. Opgevallen
van...
niet expres.
Wacht. Toen dat inderdaad kwam, maar als je nou gewoon iets kent, dan kun je gewoon doorlopen. Die gedachte is ook bij me opgekomen. Maar dat het er zoveel mensen die daadwerkelijk doen.
Ja.
Nou, allemaal brave Hendrikken hier aan tafel.
Nice, heel goed.
Maar misschien juist... We hebben Friso nog niet gehoord.
Oh, ja. Nu komt de aap uit de mouw natuurlijk.
Onze redactie klept op aan.
Ja, precies. Nee, ik scan altijd braaf alle producten. Tenminste, ja, ik zal vast eens wat vergeten natuurlijk. Dat kan gebeuren, maar nee.
En daar komt het camerasysteem dan voor.
Wat ik me wel afvroeg, Arnoud, die beelden. Ja, waar vindt die controle eigenlijk plaats? Is dat op een computer die in de winkel staat? Of echt, dat gaat
in de cloud
allemaal?
Dat weet ik niet. Zo goed ken ik het systeem niet. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad in de cloud gebeurt. Maar aangezien de melding wel zo snel mogelijk moet komen, kan dat natuurlijk... Ja, als het afhankelijk is van de internetverbinding, is dat dus misschien is het wel lokaal. Ik weet het niet. Nee.
Klinkt beter om dat lokaal te doen, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat zou misschien nog wel een verschil maken ook in hoe acceptabel dat is.
Ja.
Nou ja, en wat je zei van controleer voor of na. Als je dan bij de zelfscan staat en je hebt nog wat dingen in je jaszak zitten en je legt alles erop. Dan was een hele mooie melding, weet je, heel zeker dat je alles erop... en dan moet je op ja klikken.
Ja.
Neem maar serieus. Weet je echt heel zeker dat je alles erop hebt gelegd... dat je denkt, oh shit, camera...
Ze hebben me door.
Ja, dat je het dan misschien alsnog kan voorkomen.
Ja.
Interessant. Wanneer gaan ze dit...
Nee, het is dus al in 110 supermarkten in Nederland.
Oh, wow.
En die grote gele supermarkt wil dat nog eens in honderden filialen extra. Maar ja, weet je, het is gewoon een enorme uitbarsting. Is het ineens zo'n trend, weet je wel. En dan hebben binnen een paar jaar alle supermarkten dit. Dat denk ik. Want de supermarkten die het hebben, die zeggen er heel tevreden over te zijn. Dus de kans dat dit in alle 6000 supermarkten is binnenkort, kan gewoon.
Interesting. Friso.
Ja.
Wat is jouw highlight van deze week?
Nou, dat is wel een hele grote highlight dit keer. Ik bedoel, ja.
Oh. Aha, nee. Is er een van 57 eens toevallig?
Ja, toevallig wel.
Oh, dat ben een flinke highlight.
Toch. Ja, het is inderdaad echt een flinke, het is een soort zonnebank haast. Tenminste, als je ervoor zit. Nee, ik mag natuurlijk graag mooie schermen testen. Dat doe ik ook vaak.
Ik durf jou gewoon eigenlijk hier wel Mr. Monitor te noemen, zeg maar. Dat ben je wel een beetje.
Ja. Monitor-connoisseur.
Nou, nadat ik dus eigenlijk vorige week... Nou, toen heb ik wel een van de kleinste schermpjes getest van de laatste tijd. 24,1 inch. Echt, nou ja, dat je denkt van...
Oeh, goedje.
Ja, die heb ik gewoon ook nog. Maar, nou, dat... Ik bedoel, gebruikelijk zit ik dan meer op 27 inch en 32 en een beetje daartussen. Maar goed, ik had dus van de week een scherm van 57 inch. Dat is ook al... Jelle heeft de video ook al online gezet. Ja, dat is echt... Ja. Echt een waanzinnig groot ding. En ook gewoon waanzinnig om ervoor te zitten. En natuurlijk met de juiste spellen wel. Want dat is wel het ding. Dit is echt wel een niche product. Je moet echt wel ook natuurlijk de PC hebben om dit aan te sturen.
Nou, voor dat de mensen die dit niet gezien hebben. Dit is niet een regulier 16 staat op 9 scherm.
Nee.
Dit is 32 staat op 9.
Ja.
Dit is, hoe noemen we dat? Megawide, ultra-wide, ultra-wide?
Ja, ik gebruik altijd de term super-wide. Ja, het is een beetje stom. Ultra-wide, dat bestond gewoon al. Want ja, eigenlijk ultra is al meer dan super. Maar ja, nu is eigenlijk super meer dan ultra. Omdat ultra eerder al werd gebruikt
mega
voor
blubber-power-wide.
Die 34-inch modellen. In ieder geval, ja, het is eigenlijk alsof je twee 32-inch 4K-schermen in één monitor hebt.
En dan flink gekromd.
Flink gekromd ook nog, ja. Dus als je ervoor zit, hè, ik heb natuurlijk op zitten gamen. Ja, dit is echt een beetje alsof je haast alsof je een VR-bril op hebt. Hmm. Zo'n groot deel van je blikveld wordt opgevuld. Ja, ja, ja. Als je op een centimeter of 80 zakt er dan voor. In principe, hij heeft een 1000 R-kromming, zoals dat heet. Dus zeg maar de cirkel die het scherm maakt, die heeft een radius van een meter. Dat heeft hij ook wel nodig trouwens, want de kijkhoeken zijn niet zo best. Ja, het is nog een LCD, dat is ook is op zich ook wel interessant. En wat voor videokaartje je dus nodig hebt om dit aan te sturen. Dat was ook leuk.
Want dit is qua resolutie, waar hebben we het over?
7680 bij 2160, dus twee keer 4K in één scherm.
Best wat pixels. Nee, het is geen 8K.
Het is de helft van 8K. Het is,
ja, precies.
Ja,
precies. We gaan van 4K. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
Weet jij, Wout, dit is echt waar, dat wij in nieuwsberichten over monitoren dit soort termen niet langer in de kop zetten.
Nee, dat is gewoon verwarrend.
Altijd is het, als je denkt, is het 8K? Is het eigenlijk nooit 8K. Want het is gewoon, je kan die term zo verwarrend en verschillend gebruiken. We zetten gewoon de resolutie in de kop. Want dan
weet je het ook niet. En dan weet je ook meteen wat voor soort verhouding je mee te maken. Vroeger, toen alles gewoon 16:9 was, was het een stuk makkelijker.
Ja.
En nu weet je ook met die verhoudingen niet. Het is 2160p en 32 staat op 9.
Ja. Dus we hebben even zitten testen met een aantal videokaarten uit ons testlab. Dat is natuurlijk wel handig dat we die meteen, zeg maar, next station over.
Ja.
Dat we die hebben staan. Dus 4090, 7900 XTX dragen hangen. Ja, dan krijg je toch wel frame rates waarvan je denkt, hadden we nou maar die 5090 al.
Die wilde Nvidia niet geven, dat is wel gek.
Ja, dat is inderdaad wel echt jammer. Dus Nvidia, als jullie luisteren, dan... Ja.
Maar sowieso toch, als je dit volledig signaal wilt doorsturen, ongecomprimeerd?
Ja, dat is ook nog een ander ding, want die huidige 4090, ja, het is een mooie kaart hoor, daar niet van. Maar hij kan dit scherm niet aansturen.
Vind ik hem mooi, zegt het allerbeste wat Nvidia te bieden heeft. Die kost echt meer dan 1000 euro. En vrienden zegt
2000 euro.
Het is gewoon een mooie kaart.
Ja,
maar hij kan niet dit 2x 4K display aansturen.
Nee, dat kan hij dus niet. Want dat kunnen alleen de kaarten van AMD momenteel, de high-end kaarten met DisplayPort 2.1. Dat heeft hij dus ook wel echt nodig om tot zo'n hoge resolutie te komen. En refresh rate dus. Ja, maar dan omgekeerd natuurlijk, want die van AMD zijn wel niet zo snel. Dus als je die er dan aanhangt, ja, dan heb je gewoon een veel lagere FPS. Dus eigenlijk, het wachten is op een kaart die en heel snel is.
Dit ding is gewoon zijn tijd vooruit.
Dit ding is zijn tijd inderdaad ver vooruit. En zeker als je dan ook nog alle leuke raytracing instellingen gaat aanzetten. Nou, ik had op een zeker moment dat ik 5 fps op mijn 4090. Dus ja, dan zie je toch ook wel. Het is een
maar
leuke
wel
kaart,
in je maar hele blikveld bijna
wel
om je
hele
hoofd.
Blikveld.
Het lijkt
ja,
me trouwens wel superleuk om bij een bedrijf als Samsung hier aan te mogen werken. Want niemand verwacht dat dit goed gaat verkopen.
Mm-hmm.
Dus je hebt helemaal geen, denk ik hoor, ik vind het even in, hoge verkooptargets en dat omzetdoelstellingen. Zeg gewoon, jongens, je bent bijna onderdeel van de marketingafdeling. Wij moeten gewoon laten zien waar wij toe in staat zijn. Het moet futuristisch zijn. Het moet enorm de aandacht trekken. Ga het maar doen. En dat werkt dan wel. Want als zo'n ding hier binnenkomt, dan staat iedereen er bij ons omheen. En willen er wel een video over maken. Willen er ook over schrijven. Niet omdat we jou willen af of aanraden dit te kopen. Want voordat het ding hier binnenkwam, had hij wel al kunnen vertellen dat voor 99 van 100 personen je dit niet moet kopen.
Niet.
Nee. Maar daarom, wat ik zeg, dit lijken mij veel leukere producten om aan te werken dan een monitor van 399 die gewoon in de bulk enorm veel moet afzetten.
Ja, dan ben je gewoon namelijk compromissen aan het zoeken. En nu is het gewoon, ja, hoe kunnen we iedereen omver blazen? Dat is natuurlijk leuker.
Dat is leuk. Want is het kun jij een doelgroep bedenken waarvan je zegt, ja, misschien moet u dat ding eens overwegen om aan te schaffen?
Simracers denk ik. Of mensen die Flight Simulator spelen, dat soort spellen.
Oh ja.
Mensen die het heel breed hebben.
Maar ook wel echt heel breed, hè. Dus echt 5000 euro moet je dus wel uittrekken voor je scherm en je monitor. Maar goeie Donnie, wauw. Niet heel breed.
Maar jij zegt Flight Simulator of racen. Dan moet je ook maar, dan kun je niet op native resolutie gaan spelen waarschijnlijk.
Nou, kijk, race games. Ik heb met Jelle ook Assetto Corsa gedaan. Kijk, dat is al wel wat ouder en wat lichter. Dus dan kom je op zich wel, zeker als je die 4090 pakt tot 120 fps. Nou, dat is dan niet 240, maar alleen. Daar kun je echt wel vloeiend om gamen. Zeker natuurlijk als je DLSS trucjes of FSR aanzet. Dus ja, simrace, flight simulator, bepaalde andere soorten spellen. Ik denk niet echt competitief, want dat zal ook vaak beperkt zijn qua FOV dan wat je nog kunt instellen. Wat je natuurlijk wel nodig hebt om die ervaring van dat breed blikveld ook te krijgen. En ja, verder. Goede vraag.
Dus het is eigenlijk een breed scherm voor een smalle doelgroep.
Een breed scherm.
Jongens, wat zijn we allemaal schermtaaltechnisch vandaag.
Voor echt een hele smalle doel, want dat moet ik ook nog bij zeggen. Er zijn natuurlijk andere van dit soort schermen, sterker nog, daarachter. Als de mensen het hadden kunnen zien, hadden ze er nog in zien staan. Dat zijn 49-inch schermen, die hebben we natuurlijk wel. Nou, dat is ook heel bijzonder, maar dat is al haast gewoon geworden dat we die hier op de redactie binnenkrijgen. Maar die kosten letterlijk de helft. Dus.
Maar die zijn dan ook 8-inch minder groot en diagonaal.
8 is minder groot. En ze hebben slechts 1440 pixels in de hoogte.
Ja, dat is allemaal troep. Dat is rommel. Ja, dat moeten we
oude
niet.
Meuk. Weg mee.
Oké, maar hij is al terug toch, deze, of niet?
Ja, de Samsung is al terug.
Een traantje gelaten, traantje ingepakt. Gelaten,
nou, zeker een traantje gelaten. 15,4 kilo, dus zo. Ja. Zo ook een zweetdruppeltje gelaten. Maar uiteindelijk zat het weer in de doos.
Nou ja, ik blijf toch eerder wel. Ik zet hier geen price alert op.
Niet.
Ik wacht nog steeds op.
Dit zou op zich wel een product zijn waarvoor ik dat dan nog zou doen. Kijk, als die eens een keer echt bijzonder is afgeprijsd, nou dan.
Oh, maar
zou ik het haast overwegen.
Dit kost €5.000.
Nee, het kost €2.500 voor de monitor. Maar ik bedoel, je moet ook nog €2.500 voor je systeem uittrekken. Hè?
Oh, bij elkaar. Oké.
Als ik dit thuis zou willen kopen, dan zou ik echt een nieuwe PC moeten kopen.
Maar stel, dat vind ik wel interessant. Stel dat je hem hebt. Want jij zegt, nou, price alert, het kost €2.500.
Ja.
Stel, dit ga ik niet doen, dat is hypothetisch. Ik gift jou een PC die het aan kan. Oh. Die heb je staan, dat is geregeld. Puur hypothetisch.
Oh, puur hypothetisch.
Maar je moet wel zelf de monitor kopen.
Ja.
Hoe ver moet de prijs dan zakken dat jij het serieus zou overwegen, zo'n scherm? Wat vind jij dit waard? Ik ben wel benieuwd.
En wil een exact bedrag horen, niet een brede range.
Oké, een exact bedrag.
Wat vul je in bij je price alert? Van als hij hieronder duikt, stuur mij een berichtje.
Ja, ik wil natuurlijk wel op een koopje. Ik zou zeggen €1.500. Mm. Dat is al.
Is niet weinig geld.
Is niet weinig geld, maar ik denk ook niet dat het heel realistisch is dat het minder zou kosten. Dat die 49 inches kosten al €1.500, tenminste de duurste. Maar, ik bedoel, ik zou wel willen dat het minder dan €1.000 kost.
Nee, maar 1500. Oké, 1500. Zou een hele goede deal zijn. Mm. Jij bent geen simracer, voor zover ik weet?
Nee.
Jij bent geen flight simmer, voor zover ik weet? Nee. Waarom wil je... Voor mij is het ook niet handig om... Als je video's opkijkt, dan ben je de helft van het scherm niet aan het gebruiken.
Nee, dat is waar, maar daar heb ik mijn tv wel voor.
Wat wil jij met dit ding dan?
Nou, kijk... Ik zou het op zich wel leuk vinden om één superwide te hebben... om een huidige setup te vervangen van... dus een ultrawide, dus zo'n 21:9 scherm... en nog een andere monitor ernaast voor Slack dan...
Een monitor erbij voor Slack.
Ja.
Daar vind ik ook allemaal dingen van, merk ik. Maar laten we even doorgaan.
Oké. Nou, hebben we het nog wel eens over. Even kijken. Maar
gewoon echt voor office gebruik zou je dit ding willen gebruiken?
Inderdaad, want ik gebruik mijn monitor dus ook gewoon heel veel voor het werk. En dan zou ik het wel handig vinden om inderdaad... En dat is de beperking van die 49 inches dus. Dat ze 1440 pixels in de hoogte hebben. Hmm. Dus dan zou ik wel graag dat eigenlijk 2 keer 4K scherm hebben. Ja goed, dan zal het misschien niet voor alle games optimaal zijn. Maar aan de andere kant voor anderen wel ook. Hè. Ik bedoel, ik zou nog steeds, ik moet bekennen, weer een zo'n bekentenis die ik hier moet afleggen. Ik heb nog geen Cyberpunk gespeeld, behalve op dit scherm. Ik wil nog steeds een keer spelen nu al de uitbreidingen zijn. Ja, dat beviel zeker. Dus. En dat spel werkt wel heel goed.
Ik dacht trouwens dat je nu Train Simulator ging noemen. Maar oké.
Ik dacht ook iets met treinen inderdaad.
Nu zeg je het. Dat zou misschien ook wel een leuke...
Dat is leuk, ja.
Leuke toepassing zijn.
Maar je hebt geen Slack monitor, Wout. Waarom niet?
Oeh, ja.
Oké, nu gaat open. Hoe ouder ik word en hoe langer ik digitaal werk... hoe minder ik overtuigd ben van meerdere schermen... alles tegelijkertijd zien... multitasken. Het werkt voor mij gewoon niet.
Okay.
Als ik een monitor met Slack heb, dan trekt dat aandacht. Dan ga ik constant naar de Slack monitor kijken. En als mijn primaire bezigheid is Slacken, als dat mijn werk is, dan is dat logisch. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Dat is vaak iets wat er daarnaast gebeurt. Ik ben met iets anders bezig. Dus ik gebruik tegenwoordig bijvoorbeeld ook veel vaker dan vroeger. In Windows 11, misschien 10 ook al, heb je gewoon zo'n focus modus. En ik ga nu een uur, moet ik echt even aan iets werken. Dan gaat de focusmode aan, worden alle notificaties geblokt. Dan minimaliseer ik Slack ook. En dan denk ik kijk over een uur wel weer. En als het echt heel belangrijk is, dan belt iemand wel.
Mm.
Dus ik ben... Nee, ik doe steeds minder... Ik had vroeger thuis ook 2 monitoren. En dan inderdaad voor 2 dingen tegelijk. En er zijn sommige dingen... bijvoorbeeld, ik ben foto's aan het bewerken. Dan heb ik, zat ik eentje had ik Lightroom open, de andere Photoshop voor een beetje management en veel foto's tegelijk. En als je af en toe in één foto wat wil doen, dan heb, dat was eigenlijk hetzelfde werk wat ik aan het doen was over twee schermen verdeeld. Maar nee, dingen naast elkaar doen. Ja, misschien dat ik de aandachtspannen niet meer voor heb of zo, of dat ik het de ballen niet meer in de lucht kan houden. Ik ben veel meer van singletasken geworden. Okay. In plaats van multitasken.
Ja. Klinkt goed.
Dus ik denk als ik serieus, ik denk als ik zo'n monitor zou hebben, dan zou ik gewoon een browser full screen draaien erin, denk ik.
Full screen, wauw.
En dan heb je in het midden heb je
zo'n mooi reepje.
In het midden heb je zo'n reepje. En dan links en rechts alleen maar lege website.
Dan heb je 7680 pixels. Dan gebruik je er 800. Heel mooi.
Ja, dat kan ook wel lekker gefocust werken.
Ja. Hoop ik voor je dat je wel de dark mode gebruikt. Anders dan is het echt een leuke zonnebank.
En dat is ook niet goed voor de stroomrekening. Dus dit doe ik trouwens. Ik heb thuis gewoon een 34-inch ultrawide. Ik moet helemaal bekennen dat ik daar soms ook gewoon browsers full screen op draai. En nee, het slaat helemaal nergens op. Ik weet het. Maar dat geeft mij rust. Ik heb één venster in beeld. Ja. Ik ben wel benieuwd trouwens. We doen niet heel vaak met post, maar ik ben nu wel benieuwd. Dat hele single multitasking verhaal. Als mensen daar een uitgesproken mening over hebben, de een of de andere kant op. Ik ben er wel benieuwd naar. Laat het even weten aan ons. Even kijken, dan Donovan.
Ja, ik ga even zeuren en klagen.
Dat mag af en toe. Ja, terecht ook wel.
Precies, ja. Asus is gestopt met het uitbrengen, of eigenlijk moet ik anders zeggen. Asus heeft de tool waarmee je de bootloader van hun smartphones kan ontgrendelen, hebben ze offline gehaald.
Ja, maar een goed ding dat bijna niemand een Asus telefoon heeft.
Nou ja, bijna wel. Ja, het probleem is, ik vond de Asus smartphones altijd heel fijn. En vooral de Zenfone, die heeft echt een speciaal plekje in mijn hart. Het enige wat me altijd een beetje pijn deed van die toestellen was de korte software support. Weet je wel? Dat was tot aan Zenfone 9 was dat 2 jaar. Dat vind ik echt heel weinig voor een telefoon die meer dan €700 kost. Nu met de Zenfone 10 hebben ze er een jaartje bij gedaan. 3 jaar, jee.
Wow. Is nog steeds minder dan de helft van wat de rest doet.
Ja, precies. Ja, alleen Asus zei altijd van geen zorgen. Wij werken heel nauw samen met de community. We zorgen ervoor dat als jullie custom ROMs gaan maken, dat jullie die heel makkelijk kan doen. Goede support van alle componenten, zodat je geen gezeur en gerommel hebt.
Trouwens, leuk voor een tweaker, ook niet het beste antwoord. Hey, je hebt korte software support. Ja, maar je kan het zelf fixen. En we werken hier niet tegen. Ik bedoel, dat was ook een soort minimale wat je daarin kan doen.
Ja, precies. Dat is waar inderdaad. Maar ik weet wel dat voor mij, want ik heb best wel vaak een Asus overwogen. Voor mij was dat wel iets dat ik dacht van ja, dat doe ik dan. Ik neem dat voor lief. En ik ben
voor ons is dat daadwerkelijk een plus.
Ja, maar nu, dat hebben ze dus gezegd. Dus mensen waren er altijd heel blij mee. Maar nu hebben ze die tool dus offline gehaald. Dus nu kan het niet meer. Want je moet, zeg maar, die bootloader moet je ontgrendelen. En dat was dus van de zomer, hadden ze die blijkbaar al offline gehaald. En toen waren er al gebruikers die zoiets hadden van, wat is er aan de hand, Asus? Waarom is die tool weg?
En toen dan voel je het al rommelen en zo. Dan weet je al welke kant het op gaat, toch?
Ja. Dit is niet, systeembeheerder heeft per ongeluk faal van de server gehaald.
Nee. Nee, precies. Nou, ze gooiden het op onderhoud, waarvan ik denk, oké, dat een beetje raar, maar oké. Maar nu hebben ze dus de achterliggende servers, want het is blijkbaar zo, die tool maakt verbinding met een server van Asus waar allerlei keys op staan. En dan checkt die aan de hand van je e-mailnummer wat voor key erbij hoort. En die key die krijg je dan als je bootloader gelokt. Maar die servers hebben ze dus nu ook offline gehaald. Dus nu werkt het helemaal niet meer.
Is dat ontdekt of hebben ze ook daadwerkelijk gezegd, wij hebben die server offline gehaald, wij gaan het niet meer doen?
Nou, volgens mij is het ontdekt. Want in de tijd dat de tool offline was, waren er mensen van XDA. Dat is zeg maar de plek waar mensen
custom ROM consoles maken.
Ja, die hadden een soort van scriptje gemaakt, waardoor je dus zonder hun tool verbinding kon maken met die servers van Asus om toch nog je bootloader te kunnen ontgrendelen. En die servers die zijn dus nu ook gewoon onbereikbaar. Dus nu kan het gewoon helemaal niet meer. Dat script werkt dus ook niet meer.
Ik moet denken, waarom zou je verbinding moeten maken met een externe server om een bootloader te ontgrendelen? Op mijn telefoon is gewoon aan je pc hangen, commando runnen en dan alle schade is voor jezelf, succes ermee.
Ja, precies. Er zijn meer fabrikanten, bijna alle fabrikanten die dat dus op die manier doen. En Asus is een van de weinigen die dat dus niet zo doet. En vreemd genoeg, grappig toevalligerwijs, Sony.
Sony ook, hè?
Sony doet het ook op die manier,
Je hebt ook ingewikkelde key invoeren en zo.
Ja, terwijl zij toevallig ook, net als Asus, 2 jaar support leveren op hun telefoons. Tot aan vorig jaar en vanaf dit jaar 3.
Dus. En Xiaomi toch? Xiaomi vereist een login en een account en zo.
Oh ja, Xiaomi gaat nog een stap verder inderdaad. Ja, ja, een wachttijd, ja, je moet een account hebben.
Ik snap dit niet.
Ik ook niet.
Wat is voor hun het risico om gewoon een tool vrij te geven? Of dat je dit letterlijk op dezelfde manier als Google doet met zijn pixels, gewoon via ADB.
Ja. Ja.
En dan voordat je het doet, krijg je een grote pop-up. Dit is op eigen risico. Alles wat je sloopt, kom je bij ons aankloppen.
Ja,
precies. Mensen zeggen, oké, ik ga akkoord. En laat mensen dan doen met hun hardware wat ze ermee willen doen. Ik snap werkelijk waar... Hier zit geen enkel voordeel aan, toch?
Nou kijk, Xiaomi die heeft een bedrijfsmodel... wat deels gebaseerd is op het verkopen van toestellen... maar ook deels op bijbehorende diensten. En ik weet niet wat de verhouding nu is van hoeveel ze waaraan verdienen. Maar het plaatsen van advertenties in de software... is iets wat zij gepionierd hebben. Wat zij echt zagen als cruciaal voor hun strategie als smartphonemaker. En als je een custom ROM kan flashen, dan zie je waarschijnlijk die advertenties niet meer. En daar hebben ze dus wel degelijk belang bij. Dus ze willen het een beetje afschrikken.
Dus bij Xiaomi gaat het meer omdat mensen eigenlijk ads kunnen gaan blokken?
Ik denk dat dat hun belang is, ja.
Maar dat speelt bij Asus niet?
Nee, volgens mij niet.
Nee. Ja, ze leveren wel 1 of 2 third-party applicaties mee, maar die kunnen heel makkelijk afgooien. Het is niet zoals bij Xiaomi dat ze inderdaad echt een hele rits aan... apps meeleveren van derden, maar daarnaast inderdaad ook nog handige suggesties geven in de software.
Het is zo zonde, want wat laatst die ROG-phone, die ook echt goed ontvangen is in brede zin van mij in de industrie. Nou. Jij liet net zo even die kleine Zenfone zien die afgelopen jaar uitkwam.
Ja.
Wat echt een heel fijn stuk hardware is.
Zeker. En de software ook. Hè. De software is ook prachtig.
Voor zo lang het duurt,
dat dan weer wel. Ja. En daarom vind ik het extra zuur. Er zijn weinig smartphone-fabrikanten die hun Android zo aanpassen dat de eigen apps beter zijn dan die van Google. Als ik dat gewoon zo mag zeggen.
Je mag alles zeggen.
Ja, ik vind bijvoorbeeld de galerij van Asus vind ik beter dan die van Google. Ik vind de file manager beter dan die van Google. Ik vind een hele UI vind ik gewoon beter dan die van Google. Mm-hmm. Dus het is gewoon zo licht en strak. En ik vind het, dat maakt het gewoon extra pijnlijk dat je dat gewoon, dat je na 2 jaar of 3 jaar dat aan de kant moet gooien.
Ik heb het idee, en dit is een theorie die ik niet helemaal kan staven.
Maar altijd leuk.
Maar het is toch altijd leuk. Als je kijkt naar, en dat heb ik onlangs op een rijtje gezet, hoe langs smartphone fabrikanten support leveren, updates en upgrades uitbrengen, dan zie je een duidelijke lijn, behalve Fairphone, dus de uitzondering, en Google is relatief klein, maar die speelt met Android alsnog een grote rol. Maar hoe groter de fabrikant, hoe langer de updates zijn. Ik denk dat dat hier ook speelt en dat het voor Asus om zo'n service online te houden, want ik weet niet hoeveel telefoons ze precies verkopen, maar een paar miljoen per jaar misschien. Het is niet niks. Hoeveel mensen gaan daarvan een custom ROM installeren? Nou, als het dus tienduizenden mensen zijn, ik denk dat je er dan al bent. En dat is op de schaal van Asus, is dat zo'n kleine hoeveelheid mensen. Dat je dat gewoon, dat kan gewoon niet uit. Als je dan zeg maar tegen het einde van zo'n hoe noem je dat? Van de levensduur van zijn service aanloopt. En je moet het eigenlijk helemaal opnieuw ontwikkelen en opbouwen. En je wil dat het niet online blijft staan. En je komt voor die keuze zo van, gaan we hierin investeren? Dan denk je, hoeveel mensen gebruiken het echt? En het loopt ook nog terug waarschijnlijk, gok ik zo. Want de custom ROM community is niet echt groter geworden de afgelopen tijd. Dan denk ik, ja, misschien is dit gewoon iets wat... wat voor hun niet uit kan, omdat ze te klein zijn.
Nou, niet omdat ze te klein zijn per se, omdat ze zichzelf enorm moeilijk maken. Want nogmaals, je hoeft dit helemaal niet met keys en servers en andere dingen te doen. Je kan toch gewoon, wederom prima, hang maar je telefoon.
Ja.
Je runt een ADB-commando, unlock bootloader. Dan kun je ook meteen afdwingen dat alles meteen geflashed wordt of gewiped. Dus ook voor veiligheid, dat iemand misschien ergens een telefoon vindt.
Ja.
En die bootloader wil unlocken, dat hij altijd meteen telefoon wiped. Bedenk iets, helemaal offline. Het is al gedaan door Google in stock Android.
Ja.
Dus ik ben het helemaal met je eens dat ze een hele moeilijke, omslachtige weg hebben bedacht. Dat ze daarvan zeggen, dat gaan we niet meer doen. Maar er is gewoon een alternatief. En als je dus bekend staat als een bedrijf wat niet zo scheuter is met updates. En je kan met een heel klein gebaar een hele groep enthousiaste gebruikers, die ook weer via word of mouth die doorvertellen aan je binden. Ja, ik zou zeggen, dat is het waard.
Nou, dan zenden we bij deze een boodschap richting Asus.
Ja, nou, dat hopelijk Asus. Fix it.
Fix it.
Wordt Donnie weer blij? Worden wij weer blij?
Precies.
Worden we zen? Ja, precies.
Inderdaad.
Staat Asus op het MWC?
Ja.
Dat is dan een van de bedrijven die erop staat. Want inderdaad, MWC, het is even weg geweest. We hadden ooit tijdens COVID, is het toen last. Voor mij is het de eerste beurs die toen sneuvelde. Ja. Last.
Ja, de beurs, dit vond ik echt wel heel grappig. Maar zeg maar, wij gaan als tweakers sinds 2008, 2009 gaan we naar MWC toe elk jaar. En in mijn familie en kennissenkring, mensen die niet veel van technologie weten, die wisten nooit wat voor beurs het was. En tijdens corona kwam het ineens op het nieuws. Want het was de eerste grote beurs die geannuleerd werd vanwege corona. En dat was op het NOS Journaal en zo. Dus toen was het ineens
toen was het echt.
Oh, daar was je al die jaren heen.
Ja. Daar was je tapas precies. aan het harken.
Precies.
Het is toen een keer verplaatst geweest naar de zomer. Nou, dat was ook geen succes volgens mij.
Nee.
Dus het is nu terug naar zijn vaste tijdslot in het jaar van rondom half tot eind februari. Maar wat we aan het begin zeiden, ik ben er een paar jaar niet geweest, dat moet ik meteen zeggen. En mijn vooroordeel over MWC in zijn huidige staat is dat de shine er wel een klein beetje af is. Dat het misschien niet meer zo groot en belangrijk is dan het ooit was. Vraagteken?
Ik ben het ermee eens. Maar ik moet daar wel meteen bij zeggen dat ik niet helemaal recht van spreken heb. Omdat de allereerste keer in mijn leven dat ik naar MWC ging, was toevallig ook meteen de eerste keer dat MWC ermee kapte. Dus zeg maar vanwege corona. Dus
Je hebt niet die ervaring van daarvoor.
Inderdaad. Nee, precies. Ik heb de glory days niet meegemaakt. Dus dat heb ik alleen maar van horen en zeggen.
Heb jij destijds voor Hardware Info nog naar MWC geweest?
Ik heb 2019, ja. Dat was mijn eerste keer ook toen. Dus die echte glory dagen waar je het over hebt, dat zal wel...
Dan kijken we even naar opa Arnoud, die wel bij de glory dagen aanwezig was. Want ik hoor net dat hij sinds 2008 naar MWC gaat.
Dat is correct.
Ja. Maar ik ben daar ook al een aantal keer geweest. Maar ja. We hadden Samsung. Deed geen eigen events. Die deed tijd lang... Hebben ze ook nog wel een periode gehad
dat
ze dingen op MWC.
Maar vaker niet dan wel, hoor.
Er zijn jaren geweest dat alles bij elkaar kwam en dat je ze kon afvinken. We hebben dan Sony gehad.
Sony altijd.
LG, ja. HTC.
Ook altijd.
En dan wachten ze allemaal tot Mobile World Congress om hun topmodel van dat jaar aan te kondigen.
Ja.
Het was vuurwerk.
Het was wel vuurwerk. Het was wel, zeg maar, het waren vier pijlen. Zoiets, vuurwerk. En dat was het dan voor die beurs. En de rest was een beetje bijzaak. Maar het was inderdaad, er zat wel vuurwerk in. Zeg maar, de absolute toppers, dus de Galaxy S. Die een aantal keer op MWC is geweest en gelanceerd is. Als vuurpijl. Die staat er nu niet. Want de S24, die hebben jullie al gereviewd en alles. Die hele serie is al een maand uit. Dus dat is het dan niet. Maar voor mij staan er... Ik heb wel het idee, zeg maar, dat voor de rest, zeg maar, van de producten en de fabrikanten, dat dit nog steeds wel echt een momentje is, toch?
Ja, want wie staan er wel? We hebben de basis. Sony staat hier tegenwoordig?
Nee, Sony staat er niet.
Jammer, geen Sony.
Ja.
Dan kom ik al heel erg snel bij... meer de China-hoek, zeg maar.
Mm.
Xiaomi.
Dat klopt.
Ja, die is uitgebreid vertegenwoordigd.
Xiaomi?
Ja.
Xiaomi,
OnePlus?
Huawei, OnePlus. Of tenminste, ik weet niet of OnePlus ook echt op de beursvloer staat. Maar ze zijn in ieder geval wel rondom MWC aanwezig.
Ja. Oppo?
Ja.
Ja, Oppo ook.
Ja.
Is het nou nog steeds het idee dat Vivo ook wat wordt hier? Of...
Ze zullen waarschijnlijk wel op MWC zijn, want die pakken ook altijd groots uit. Maar Vivo, als jullie kijken, Vivo, we horen nooit meer wat van jullie. Laat even wat, leven jullie nog?
Ja. Redmi, is dat nog een ding?
Redmi is Xiaomi.
Ja.
Ja, die staan er onder de... En Poco?
Is ook Xiaomi.
Xiaomi.
Maar staan ze ook met al die merken daar of meer onder de... Xiaomi paraplu.
Voor zover ik heb gezien de afgelopen jaren staan ze daar, hebben ze allemaal wel hun eigen hoekje, zeg maar.
Had je Motorola al genoemd?
Nee, nog niet.
Motorola.
Ja. Die staat er sowieso.
En ik heb dan bij de merken uit China het idee dat die modellen dan eerder in het jaar al aangekondigd zijn voor de lokale markt in sommige gevallen. En dat wij dan, dat haalt ook een klein beetje de glans ervan af. Dat wij dan de Europese versie, voor mij Xiaomi die doet het dan wel. Voor mij zijn er één of twee. Voor mij de OnePlus 12 was ook al eerder van mij in China aangekondigd voordat hij hierheen kwam.
Voor mij heeft Xiaomi nog in zijn mouw een topmodel zitten.
Een topmodel
die ook nog niet in China is aangekondigd.
Ja, dat is inderdaad wel wat de geruchten zeggen. Klopt. Topmodel dat echt nieuw is en een topmodel dat al wel, of ja, semi-subtopmodel, zeg maar. Zoals de de gewone S24 dan. Die wel in China is aangekondigd en dan nu eindelijk hier aan het komt. Want ze waren ook een beetje eerder de China aankondigingen dit jaar.
Ja.
Ik geloof al, wanneer was dat? November, december zelfs? Ja. Dat de, de top
ja, want Qualcomm was ook eerder met de Snapdragon 8 Gen 3. Waardoor dus, het hele circus eerder opgestart kon worden.
Ja. Ja. En daardoor voelt eind februari, begin maart extra laat ook. Mm. Dat is
ja, precies. Ja. Zeker, ja.
Maar van alle geruchten en wat we daar denken, dus moeten we even goed, ga geen NDA's breken alsjeblieft. Maar er zijn ook dingen die al naar buiten zijn gekomen dat er geruchten zijn. Wat zijn dingen waar jullie naar uitkijken? Bijvoorbeeld dat gerucht over dat Xiaomi met een topmodel komt. Wat zou dat moeten zijn?
Even kijken, ja, dat zou echt wel een ultratelefoon moeten zijn.
Ja.
Die, als de geruchten kloppen, ook wel echt ultiem gaat worden op het gebied van de camera. En we hadden, vorig jaar hadden we al de eerste smartphones met een 1-inch camerasensor. Dus eigenlijk van de grootte die
in de kleine compactcamera's.
Ja, precies, echt in het domein was van de compactcamera's. Maar dat is eigenlijk de tweede generatie die ze er dan naar het schijnt in gaat stoppen. Die Lithia-sensor die jij volgens mij ook al eens in een Sony-toestel hebt getest.
En klopt. De OnePlus Open
en
ook.
En de OnePlus Open.
Open en de OnePlus 12 ook. Die heeft zeg maar het iets grotere broertje van de 808T, namelijk de 808 zonder T.
En wat is het verschil en wat is een Lithia-sensor?
De Lithia sensor is een sensor die dan moet ik het goed zeggen, niet alleen de pixels, maar ook de elektronica op elkaar koppelt, waardoor die meer licht kan opvangen. En je dus zeker in situaties met weinig licht heldere foto's kan maken en daardoor minder last hebt van
Dus het is gestapeld, het is verticaal opgebouwd. In plaats van dat je naast de fotocel een stukje elektronica hebt, doe je het er
onder
of boven,
waardoor
je meer oppervlakte overhoudt.
En dat soort sensoren, die waren er dus al wel, maar dus nog niet in combinatie met dat extra grote 1-inch formaat. En die combinatie, als het klopt inderdaad, dan zal dan dus in die nieuwe Xiaomi zitten. En daarnaast ook natuurlijk, ze hebben ook nog veel meer andere camera's in het toestel gestopt. Dat moet natuurlijk ook wel weer een feestje gaan worden. Dus
mooie nieuwe advertenties, Arnold er blij mee.
Mooie nieuwe advertenties, maak hier je mooiste foto's, bewerk hier je mooiste foto's. Op basis van hardware, ik bedoel, dat belooft wel heel interessant te worden. De vraag is natuurlijk, hardware is maar één ding. De vraag is, kun je daar met software
alles uithalen?
Alles uithalen, precies. Ja, ja, ja.
Dus ja, nee, ja. Dat...
Is het de verwachting dat een beetje de killer telefoon van NWC wordt? Of is daar nog concurrentie voor?
Het hangt er een beetje van af. Kijk, Oppo, die heeft ook wel zoiets aangekondigd voor de Chinese markt. Maar Oppo was de afgelopen jaren, daar heb jij vast wel wat nieuws over geschreven, was een beetje in het probleem gekomen met patenten, met Nokia. Dat was het echte Nokia, als ik me niet vergis.
Het echte, Nokia,
niet HMD.
Van de netwerkapparatuur.
Nou, patentstrijd, Duitsland, moeilijk. Die toestellen zijn daar zelfs uit de schappen geweest. Ja. Tenminste, ook de OnePlus'en, als ik me niet vergis.
En de Zenfone zich ook.
En de Zenfone.
Ja, dat was weer een andere rechtszaak. Maar goed, Asus heeft dus na een tijdje ook maar het bijltje erbij neergelegd. En een overeenkomst gesloten, waardoor die Zenfone's dus ook weer terug zijn gekomen naar Europa. De vraag is nu, want Oppo had dus wel een overeenkomst gesloten met Nokia.
Ja.
Of dat ook zal betekenen dat hun high-end modellen ook weer terug gaan komen naar Europa. Want Oppo is niet helemaal weg geweest uit Nederland. Maar aan de andere kant, het laatste echte topmodel wat ze hier hebben uitgebracht, dat is volgens mij de Find X5 Pro, als ik me niet vergis. Ja. Dus de afgelopen jaren is dat gewoon eigenlijk... Het mid-range model was eigenlijk het meest luxe wat ze hadden. Ik bedoel, kijk, dat is ook zo'nzelfde verhaal. De Find X7 Ultra heet die, dus die al in China uit is. Die heeft ook zo'n 1-inch sensor met die nieuwe opbouw. Die heeft ook 4 camera's, allemaal 50 megapixel, hele grote sensoren, hele geavanceerde hardware specificaties. Dus ja, kijk, als Oppo gaat zeggen dat ze weer terugkomen naar Europa, dat zou natuurlijk wel een hele interessante strijd dan betekenen.
Maar goed, aan die top van die Android-markt krijg je S24 Ultra versus een beetje het beste van Oppo versus het beste van Xiaomi.
Ja,
op camera-gebied wel. Kijk, en dan heb je natuurlijk ook nog de iPhone die heel sterk is op videogebied. En natuurlijk de Google Pixel die over het algemeen ook gewoon leuke dingen doet op basis van software.
Het is ook gewoon leuk.
Ja.
Ja, nee, zeker. Dus
zeker, ja. Nee, maar even eerlijk. Ik bedoel, als het gaat om puur de beste hardware, moet je niet bij Google zijn.
Nee.
Maar ze zijn wel goed in geremixte intelligentie.
Geremixte intelligentie, ja precies. Dat wordt er wel een hele interessante strijd. Als dat Als dat zo is, nou goed.
Ja, want daar zagen we bij Samsung, werd veel over gerept met de S24-serie van AI. Mm. Ons favoriete woord, nog een vleugje AI.
Ja.
Doen die andere merken waar we het net over gehad hebben dat ook?
Ja.
OnePlus niet echt, hè?
OnePlus dus niet echt. Dat viel me alles mee of tegen, net afhangend van hoe je er tegenaan kijkt. Heel veel anderen die laten het wel weten in hun aankondigingen en in hun berichten en uitnodigingen van AI. We gaan heel veel dingen doen met AI. Onze telefoons hebben allemaal AI. OnePlus heeft dat dus, doet dat dus ja, magertjes, mondjes, maat. En als er al de toestellen die ik nu dan toevallig nog aan het testen ben, de OnePlus 12 en de OnePlus 12R, die hebben heel veel van de functies die Samsung nu al heeft in de Galaxy S24, hebben zij gezegd, komt met updates, het zit er nu nog niet in. Dus zij zijn daar niet echt mee bezig, al hebben ze wel een engine die wel leunt op AI.
Ja, en ze hebben ook, Oppo heeft zijn eigen grote taalmodel, Andes GPT.
Juist.
Die hebben ze eind vorig jaar aangekondigd, dus zullen ze ook wel weer meer over vertellen. En deze naam was je wellicht al vergeten, maar Meizu.
Nee, die zijn gestopt.
Nee, die zijn niet. Ja.
Nou, het laatste wat ik gelezen heb, is dat ze geen traditionele smartphones meer
willen maken. Klopt. Ja. Die gaan all in op AI. Nou ja, dat is toch, zeg maar, als je vraagt van, doen Chinese fabrikanten wat met AI?
Nee, dat is wel waar. Ja. Het zou wel leuk zijn dan als zij daadwerkelijk ook die AI lokaal op de telefoon gaan draaien. Want Qualcomm zegt natuurlijk met de Snapdragon 8 Gen 3, ja, we hebben nu al meer AI power. Ik word elke keer moe als ik het woord uitspreken. Maar we zeggen ze letterlijk, je kan ook LLM's lokaal gaan draaien op deze hardware.
Ja.
Kom maar binnen, meisje. Ja. Want als je alles rondom je telefoon, rond een LLM gaat ombouwen en dat moet allemaal via internet lopen, dan is die telefoon dus compleet nutteloos als je geen bereik hebt.
Ja. Nou, dat is precies wat mij dus een beetje tegenviel toen ik met de telefoons aan de slag ging, die dus nu dit jaar uitkomen. Precies omdat Qualcomm zegt, wij hebben dat allemaal in onze processen zitten, wij kunnen dat allemaal. Maar alle telefoons die ik tot nu toe getest heb, als je dat wil doen en je hebt geen verbinding, dan werkt drie kwart niet.
Ja. En trouwens ook op NWC komt de Duitse provider Telekom, bekend van de naam T-Mobile in Nederland, toen dat nog een ding was. Die neemt twee prototypes mee van een smartphone zonder apps. Maar alleen met een assistent erop. Die voor jou taken uitvoert.
Check mijn Instagram.
Ja. Bijvoorbeeld. Precies. En dan vat hij het samen voor je.
Tante Truus heeft een nieuwe foto van vakantie gepost. Ik wil, ja. Ja.
Als dat is wat jouw Instagram is.
Nee, ik volg Tante Truus niet.
Maar en daarvan hebben ze dus eentje. Dat is een wat ouder model. En die heeft voor alles een internetverbinding nodig. En ze hebben er eentje op basis van een referentiemodel van Qualcomm. Van de Snapdragon 8 Gen 3. En daarvan draait dus wel een groot deel lokaal, zeggen zij. Ik hoop als jullie hem tegenkomen op die beurs dat jullie dat kunnen gaan checken. Want ik ben heel ook erg super benieuwd hoe zo'n telefoon zou moeten werken.
Ik ook, zeker.
En hoe lang zo'n telefoon werkt. Als je even terug weer over waar we 20 minuten geleden over hadden. Die rekenkracht die nodig is. En dit zijn hele kleine modellen. Dat sowieso. Maar dit moet op een accu draaien. Als je de hele dag je assistent achter de broek aan zit met allemaal vragen.
Ja.
Ik ben wel benieuwd wat dat doet.
Voor je ik ben sowieso benieuwd of je met alleen een assistent alles kan doen wat je op een telefoon wil doen.
Nope.
Ja, ik ben er ook bang voor. Maar het idee vind ik, zeg maar.
Nee, wederom.
Ik ben er nieuwsgierig naar.
Innovatie, proberen, proefballonnetjes. Liever allemaal alles van dat dan allemaal recht toe recht aan dingen. En misschien in die hoek van de proefballonnen versus recht toe recht aan. Ik heb het idee dat we de flipphone en de foldphone, die kennen we nou wel. Yeah. Verwachten we eigenlijk nog wat innovatie? Hè? Toen wij op CES waren, toen hebben wij er bij Samsung Display de meest prachtige prototype gezien. Die twee kanten op konden.
Die
konden twee kanten opvouwen. Je kon een soort van uitrollen. Er zit van alles in de pijplijn. Wordt dit al het jaar dat we echt wat vernieuwingen op foldable gebied gaan zien?
Nou, je had natuurlijk vorig jaar wel de Motorola, of zo noemden ze hem natuurlijk niet, de Riser. Een toestel met een uitrolbaar scherm.
Die is daar getoond?
Die is daar getoond. Dat was gewoon een soort proefmodel. Is verder niet natuurlijk echt uitgebracht.
Gaan ze dat dit jaar wel uitrollen?
Nou, wie weet. Nee, geen idee. Het zou wel leuk zijn, want het was een leuk ding. Maar natuurlijk de vraag is, dat soort proefmodellen, dat kun je natuurlijk een keer laten zien. En dan is het helemaal niet van belang of het ook na 3 maanden niet stuk is. Wat sowieso wel een beetje de vraag is, natuurlijk nog steeds die boven de foldables hangt. Hè, van hoe duurzaam is het nou? Kijk, Ik zou in ieder geval een aantal nieuwe foldables wel verwachten van nou ja, de Chinese fabrikanten. Die zijn daar over het algemeen wel wat voortvarender in dan
maar dan
weet onder andere Samsung.
Binnen het voor ons bekende flip en fold stramien.
Ja, ja,
dat denk ik wel. Ik hoop trouwens wel, want dat was iets wat ik niet vorig jaar, maar 2 jaar geleden nog zag. Toen zag ik een aantal concept foldables die zeg maar niet 1 vouw hadden, maar 2 vouwen. Dus dat als je hem uitvouwt, dat je echt een tabletmaat hebt, 16:9. Echt een groot scherm. Nou, dat lijkt
ik
me
weet
wel een mooie
volgende stap. 3 jaar geleden had Xiaomi ook al een versie die gewoon inderdaad omklapt met een soort vleugeltjes.
Ja. Nou ja, kijk, het kan misschien schermtechnisch ook wel. En ik denk wel dat we trouwens op dat punt komen waar dat ook interessant zou zijn. Een ding wat dubbel opvalt. Het punt is, als je dat dus dubbel opvouwt, dan heb je dus een ding dat 3 keer zo dik is als een normaal toestel.
Nee, maar deze was dus een vierkantig toestel. Waarbij je buiten de buitenkanten aan beide kanten naar achteren klapt.
Oh,
waardoor
zo,
die meer 16:9 wordt. Dat je gewoon de vleugeltjes uit en in kan klappen, zeg maar. Dat vond ik een heel charmant concept eigenlijk. Want dan heb je inderdaad wel de dubbele dikte, dat wel. Maar niet driedubbel. Maar die heb ik prototypes van gezien. Daar bleef het bij.
Ja, ja dat mag wel werkelijkheid worden, wat mij betreft.
Maar als we een Nostradamische voorspelling moeten doen, verwachten we buiten prototypes dat er dit jaar al het jaar is dat we iets naast de Flip en de Fold krijgen? Of is het daar nog te vroeg voor?
Ik denk dat het daar nog te vroeg voor is. Ik denk dat, zeker als ik heb gezien hoe dat vorig jaar ging met alles wat al uitrolbaar was en zo. Dat was allemaal nog heel breekbaar en heel voorzichtig. Niemand mag het aanraken tenzij je MKBHD heet. En,
want LG was zo dichtbij. Voordat ze net de markt uitgingen.
Ja.
Ze hadden hem laten zien, de LG Rollerball.
En dat is al 3-4 jaar geleden.
En er was ons al een sample beloofd. En ik heb de PR-verantwoordelijke bij LG zegt, ja, ze liggen al op kantoor, de samples. Maar we kunnen er al mee spelen met de dingen. Dus ik merk dat een beetje tempo uit die markt lijkt te gaan.
Ja.
Ja. De innovatie.
Ik zou er ook wel iets in zien. Ja, de vraag is alleen, kan dit in de praktijk ook? Want het klinkt allemaal heel leuk, maar dan in de praktijk moet het natuurlijk ook nog een accu bevatten die goed genoeg is om lang mee te gaan. En het moet stevig genoeg zijn. En dat motortje, wat natuurlijk als je een rollable doet, moet er ook een motortje in zitten. Dat is natuurlijk ook weer een extra point of failure. En ja, het is ook wel een risico natuurlijk. Ja, kijk, het gaat volgens mij niet zo heel goed. Of tenminste, nou ja, volgens mij de ergste noot is weer een beetje hoe zegt men dat?
Geledigd.
Geledigd, ja precies, in de smartphone-markt. Ik bedoel, het gaat niet meer zo slecht als een tijdje geleden. Maar alsnog, in tijden dat het niet heel goed gaat, ga je misschien niet allemaal hele interessante, vernieuwende en mogelijk compleet floppende concepten
waar heel veel investering voor nodig is.
Ik denk eigenlijk dat er nog iets anders gaande is, namelijk de laatste keer dat iemand echt iets nieuws heeft geprobeerd, was natuurlijk Samsung met de Galaxy Fold. En dat ging mis. En Samsung kan dat goed hebben en die kan vervolgens dat fixen. Daar hebben ze allemaal de budgetten voor en het is niet erg. Ze hebben toch nog de Galaxy S. Ze lopen dan relatief weinig risico. Maar als je een andere fabrikant bent en je investeert hier fors in en dit hier verwet je het bedrijf eigenlijk onder. Ja, als het dan misgaat en die kans is gewoon aanwezig met een onbewezen technologie, dan heb je gewoon een enorme krater in je bedrijfsvoering. Dan kun je gewoon wellicht kopje ondergaan als dit niet werkt. En ik denk dat ze allemaal hebben gekeken naar hoe Samsung dat als struikelend die markt heeft opgericht. En dat ze dan denken, ja, laat Samsung dat weer opnieuw doen, want wij gaan die doen. Kost hartstikke veel geld.
Gewoon bij elk nieuw concept mag Samsung eerst een keer op een plaat gaan.
Ja.
En de pijn pakken voor de hele markt.
Ja, ik denk wel echt dat het zo werkt.
Ja. Ja, misschien is het ook wel zo. Dan hoop ik dat Samsung een van die mooie prototypes die we al een paar beurzen achter elkaar zien, dat ze daar nou eindelijk een beetje durven op door te pakken.
Ja, ik hoop het ook.
We gaan het zien. Jullie gaan eind deze week die kant op en dan gaan we dus volgende week daar op de site van kunnen genieten.
Zeker.
Dan ga ik verder even kijken naar wat er op de site schijnt. Dus veel MWC-content. Er zitten een aantal Best Buy Guides in de pijplijn. Nou, sowieso dat mooie 57-inch-scherm waar Friso het over had. De video staat online. Komt nog een geschreven verhaal van. Ik zit kijken, Jeroen is nog bezig met een verhaal over handelen in energie. Ook naar aanleiding van het hele salderen en thuisaccu verhaal. Heb jij nog wat leuks in de pijplijn zitten, Arnoud?
Voor komende week denk ik nog niet, want anders had ik het er wel tussen gezet.
Ja, precies. Maar het zal in ieder geval veel telefoons en mobiel nieuws worden. Ja. Dus als je dat leuk vindt, maak je borst maar nat. Goeie reis alvast, jongens.
Dankjewel.
Dank jullie dat jullie even aan konden schrijven. Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Heb je nou feedback? En ben je nou wel of geen fan van multitasking? Laat het dan even weten in de comments. Of je kan altijd even een mailtje sturen naar podcast@tweakers.net. Tot de volgende keer.
Doei.